Dan mag ik hier zo voor u staan, een beetje onverwacht, maar gelukkig heb ik de Bijbel meegenomen. En laten we daar samen uit gaan lezen. Laten we lezen Colossenzen 2 en dan lezen we van hoofdstuk 2, Colossenzen 2 vanaf vers 16. Pas geleden hebben we daar op de bidstand ook over gesproken, dus het zit nog een beetje vers in het geheugen, dus vandaar dit gedeelte. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 16, en lezen we door tot hoofdstuk 3, vers 4. Daar staat het volgende geschreven. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd. Zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, als staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Als we de brief aan de Colossenzen in zijn geheel zouden lezen, dan zien we dat Paulus niet zelf daar is geweest in deze gemeente, maar dat hij dat gehoord heeft van hun geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 1, of hoofdstuk 1, vers 3, wij danken God, de Vader, van onze Heer Jezus Christus, ten alle tijden bij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hoe is dat met ons? Waar danken wij God de Vader voor? Als we horen van iemand die tot geloof is gekomen, of van een andere gemeente, waar de Heer Jezus in centraal staat, danken we daarvoor. Paulus was niet persoonlijk daar geweest, in de plaats Colosse. Maar toch had hij gehoord van datgene wat gebeurd was in de mensen daar in deze plaats. Dat er mensen waren die tot geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. En dat was dan ook, toen hij dat hoorde, niet van, nou ja, dat is dan leuk voor hen, dat zij de Heer Jezus ook kennen. Nee, hij dankt, hier staat hij, ten alle tijden bij ons bidden voor u. Dat geeft aan het gebedsleven wat Paulus had. Ook als je dat leest in de andere brieven die hij schrijft, hoe intens hij steeds aan het bidden is geweest. En als je dan naar jezelf kijkt, dan denk je van ja, hoeveel zijn wij eigenlijk bezig met gebed? Zijn onze knieën, om zo maar te zeggen, zo bewerkt door het bidden wat wij doen? Het hoeft natuurlijk niet alleen op je knieën, laat dat duidelijk zijn, maar bij wijze van spreken. Zijn wij steeds bezig met datgene waar het om draait, en dat is de persoon van de Heer Jezus Christus en wat Hij doet in een mensenleven? Want als je dat hoort, hè, dat hebben we gelezen, vers 4. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En dan staat er zo mooi achter, en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Van de week hoorde ik dat nog iemand zeggen. Van ik merk zo weinig van liefde onder elkaar, liefde in gemeente. Wat is dat toch met ons gelovigen? Dat wij zo dat niet laten zien. Terwijl de vrucht van de geest, waar begint het mee? Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar het begint met liefde. En dat is de goddelijke liefde, agape, de liefde die geeft. Want zo vaak, dat zullen we zo ook bij stilstaan, gaat het om je eigen ik. Gedeelte wat we gelezen hebben gaat alleen maar om de mens die denkt van ik moet het allemaal doen. Waar is dat zichtbaar? Want dan kun je heel makkelijk zeggen ik heb je lief, maar in hoeverre is dat toonbaar? Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. En let ook even op dat woordje al de heiligen. Want als hier zo bij elkaar zit, we kennen elkaar, dat is niet zo moeilijk zou je zeggen. Want waar gaat het in deze brief om? Dat zien we heel duidelijk in het eerste hoofdstuk. Dat het gaat om de persoon van de Heere Jezus Christus. Als we vers 15 even lezen van hoofdstuk 1. Daar staat, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Hij krijgt in alles de eerste plaats. Is dat in uw leven ook zo? Is dat de eerste gedachtegang die als je opstaat, als je geslapen hebt, dat het gaat om de persoon van de Heere Jezus Christus? Is hij de eerste waar je aan denkt? En zo zou je dat kunnen toepassen op al de dingen die je meemaakt. Al de dingen die je doet. De werkzaamheden die je doet. Thuis, waar je ook bent, is hij steeds de eerste. Want hij is de eerste in alles. Hij is degene waar we nu de komende dagen bij stilstaan. Hij is naar deze wereld gekomen. Maar hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Voordat alles geschapen werd, was hij er al. En wat wonderlijk is hij? Wat wonderlijk is dat hij als mens naar deze wereld gekomen is. Hij heeft zichzelf vernederd, zegt Filippenzenbrief. En heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen wat hij heeft geleden, lezen we in de Hebreeënbrief. Alles gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. En als we dan gaan even naar hoofdstuk 2 vers 16 wat we gelezen hebben. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Hoeveel verdeeldheid is er wel niet over van allerlei zaken? Hoeveel dingen kun je wel niet zeggen over eten en drinken? Van je mag dit wel eten en dat mag je niet eten. Of dat feest moet je per se vieren, maar dat feest kan weer niet. Denk maar aan kerst. Waar lezen we trouwens in de Bijbel dat we kerst moeten vieren? Dat wil niet zeggen dat we dat niet mogen doen, maar daar kun je een heel punt van maken. Zeggen, het is een heidensfeest. Je leest dat nergens in de Bijbel. Zo kun je daar hele punten van maken. En moet je nou de Sabbat vieren? Ja of nee? Laten we wel wezen, het is nu de eerste dag van de week. Dit is niet de zevende dag. Kun je hele punten van maken? Ik heb zelfs gelezen dat er zevende dag baptisten zijn. Had ik er nooit van gehoord. Ik denk van, hé, merkwaardig. Wat zijn dat voor gelovigen? Die komen dan schijnbaar samen op die zevende dag. Laten we maar even lezen wat in Romeinen 14 staat. Want hier kun je heel veel verhalen over vertellen. Maar Romeinen 14 vat dat heel mooi samen. Laten we maar even lezen vanaf vers 1 van de hoofdstuk van Romeinen 14. Daar staat, aanvaard de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wel eet, minachte hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordele hem niet die wel eet. Want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij dat gij een anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bij machtig hem vast te doen staan. Deze immer stelt de ene dag boven de andere. Geene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heere. En wie eet, doet het om de Heere. Want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om de Heere. En ook hij dankt God. Want niemand onzer leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, het is voor de Heere. En als we sterven, het is voor de Heere. Het zij we dan leven, het zij we sterven, wij zijn des Heeren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en overlevenden heerschappij zou voeren. Nou, ik denk dat hier het antwoord heel duidelijk naar voren komt. Van wat voor dag moet je nu eigenlijk houden? Is het dat de zevende dag? Is dat de eerste dag? Daar staat zo mooi. Ieder zij voor zijn eigen besef te volle overtuigd. Want in vers 6, wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Heere. En ik denk, dat moet je vasthouden, daar gaat het om. Want je kunt eindeloos gaan debatteren daarover. En dat is wat daar dus in Kolosse gebeurde. Dat ze met allerlei zaken bezig waren. En ja, de ene die was hiermee bezig, de andere daar was mee bezig. En natuurlijk had je daar de invloed van de Joden die daar woonden. En als je daarover spreekt, dan is het natuurlijk heel duidelijk dat de Joden heel veel feesten hebben. Die hebben 70 dagen feest, wist u dat? Elke zevende dag, dus al 52 dagen, en al de andere feesten die er waren. 70 dagen waren heel duidelijk voor de Heere. Dat zijn de gezette hoogtijden des Heeren, zoals Leviticus 23 dat zegt. Maar dan staat er vers 18, laat niemand u de prijs doen missen. Ons leven als christen, als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, inwoning hebt gekregen van de Heilige Geest, is niet meer voor jouzelf, maar dat heeft een doel. En hier wordt het genoemd de prijs. Of zoals je dat op een andere manier mag zeggen, het loon wat we kunnen ontvangen. Maar je kunt dat dus schijnbaar missen. Wat staat hier? Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijden in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Ik lees het ook even voor uit de Telos-vertaling. Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees. En er staat hier een noot bij. Dat wil zeggen, ingewijd in wat hij gezien heeft, dat is het gebied van mysteriën en visioenen. Komen we dat ook niet tegen op het christelijk erf? Want ik heb een droom gehad. Ik heb een gezicht gezien. Soms heel moeilijk te controleren. Het kan waar zijn, het kan ook niet waar zijn. Waar toetsen we dat aan? Je leest dat ook wel in de moslimwereld. Dat moslims tot geloof kwamen, omdat zij een gezicht hadden gezien dat de Heer Jezus zichzelf aan hun bekend maakte. Dan zou je kunnen zeggen, van dan was dat een goed gezicht, een goed visioen. Als het wijst op de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar je kunt er ook heel mysterieus over doen. En ik heb dat afgelopen woensdag ook nog weer gezegd, op de Bijbelstudie. Alles wat onduidelijk is, niet zichtbaar, dat is van de duivel. Heel simpel standpunt. Want zoveel dingen in deze wereld om ons heen zijn vaag, onduidelijk. Wat moet je daar nu mee? Of er wordt iets gezegd van ja, een wetenschapper of een autoriteit op een bepaald gebied heeft iets beweerd en gezegd. Dan denk ik altijd, nou dat is dan leuk voor hem. Wordt ook helemaal geen naam genoemd en dan wordt er vervolgens een conclusie aangetrokken. Wat moet je daar allemaal mee? In principe kun je daar eigenlijk helemaal niets mee. Heel simpel gezegd, het is niet duidelijk, het is onduidelijk, het zijn werken van de duisternis. Het heeft allemaal te maken met de bron van de duisternis, de duivel zelf. Maar je kunt je daar ontzettend mee bezighouden. Denk maar aan wat hier staat, engelenverering. Nou, hoeveel mensen zijn daar wel niet mee bezig? Dat ze zeggen, ik heb contact met een engel. Denk bijvoorbeeld maar aan Jozef Smit van de Mormonen. Die zei van, ik heb de engel Moroni gezien. En die heeft mij de gouden platen gegeven. En dat is dan het boek van Mormon. Op een grote dwaling is daar een hele groepering ontstaan, die tot op de dag van vandaag er zijn. En die werkelijk denken dat die openbaring die Jozef Smit heeft gehad, dat het waarheid was. Maar laten we wel wezen, de tegenstander kan ook tekenen en wonderen doen. Dat lezen we ook in Openbaring 13. Dat er grote tekenen en wonderen zullen gebeuren, voor alle duidelijkheid, nadat de gemeente is opgenomen. Dat maken wij dus niet mee. Maar de wereld zal in vervoering komen van tekenen en wonderen. Dat gaat echt heel erg ver. Waar moeten wij ons aan houden? Zullen we verder lezen in vers 19, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Zijn wij ons bewust dat het hoofd, de Heer Jezus Christus, dat we daar 100% van afhankelijk zijn? Houdt u zich daar aan, dat hoofd? Vers 20. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u alsof gij in de wereld leefde geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan. Zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Nou, worden we daar niet mee oversteld vandaag op de dag. Want dit mag niet. En oh wee als je dat doet. Het is niet alleen de wereld om ons heen, maar het, in hoeveel gemeenten zie je dat wel niet? Allemaal geboden en wetten van dit mag wel, dat mag niet. Alsof we nog allemaal onder de wet leven. Wij staan in de genade van de Heere Jezus Christus. Wat mag je nu eigenlijk wel aanraken? Wat zijn dit voor dingen? Want dat mag wel, en wee als je dat doet, dat mag niet. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan. Zoals er vroeger een regel was van, op zondag mag je bijvoorbeeld niet breien. En wee als je dat deed, dan was het niet best. En op zondag mag je niet iets kopen. Zo ben ik ook opgevoed. Zondags ging je gewoon niet naar een zwembad. Dat was uit de boze, om zo maar te zeggen. Daar mocht je je niet in begeven. Maar waar staat het allemaal? Waar staat nu in de Bijbel dat je niet mag breien op zondag? Ik ben er niet tegengekomen. Allemaal van die regels die wij bedenken en zeggen van zus, zo moet je leven en als je daarin houdt, dan zit het allemaal goed. Alsof het daarom gaat. Gaat het om regels? Nogmaals, het gaat altijd om de persoon van de Heere Jezus Christus. Want dan heb je nog een groep, dat staat in vers 23, die maakt het nog bonter om zo maar te zeggen. Dit toch is, al staat het in haar roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Ik weet niet dat u daar mee bezig bent, maar er zijn mensen die als ze iets gedaan hebben zichzelf pijn doen. Slaan met een geesel op rug. Zeggen van ik heb iets verkeerd gedaan, oh wee, sla erop los, want dat moet eruit geslagen worden. Dat lijkt een heel vroom, maar waar gaat het om? Het is kastijding van het lichaam zonder enige waarde en het dienst slechts tot bevrediging van het vlees. We hebben net Romeinen 14 gelezen. Laten we even naar Romeinen 12 gaan. Want wat mogen we dan wel doen? Het is altijd makkelijk om te zeggen, dat mag allemaal niet. Maar wat mogen we dan wel doen? Waar gaat het dan in ons lichaam dan wel om? Romeinen 12 vers 1. En dat vind ik altijd zo mooi wat in de Statenvertaling staat. Dat zal ik even lezen. Ik bid u dan, broeders, in de NBG staat, ik vermaan u dan. Maar ik vind dat woord bidden veel mooier. Ik bid u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst, uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Op het moment dat je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, zijn we niet meer van onszelf. We zijn verantwoordingsschuldig in alles wat we doen aan het hoofd de Heer Jezus Christus. Wat doet u dan met uw lichaam? Heel simpel, waar loop je naartoe? En je lichaam heb je ook twee oren gekregen. Waar luister je naar? En twee ogen, waar kijk je naar? Wat is in jouw denkwereld aanwezig? En hoe kan jouw denken veranderd worden? Hoe doe je dat? Wat hebben we daarvoor gekregen? Gods woord. En hoeveel mensen zijn er eigenlijk mee bezig om te lezen wat God nu bedoelt in zijn woord? Eindeloze discussies over van alles en nog wat. Het zit zo in elkaar, het zit zo in elkaar. Nee, lees nou wat er staat. Zoals het zo mooi gezegd wordt, wie leest wat er staat, en gelooft wat er staat, die heeft wat er staat. Maar hoeveel mensen doen dat? Zoveel mensen zijn bezig met van alles en nog wat. En alles wat er geroepen wordt in de wereld wordt als waarheid aangenomen. Maar laten we wel wezen, er is maar één waarheid. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. En die heeft ons zijn woord gegeven. Zoals staat in Johannes 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Maar is dat zoals ons leven in elkaar zit? Want laten we wel wezen, wij hebben allemaal een lichaam. Stel je die tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. En dat staat er zo mooi achter in de MBG. Dit is uw redelijke eredienst. Dit is niet onredelijk. Dit is niet van, ook niet dat het zegt van ja, maar dat is wel leuk te zeggen, maar het is niet uit te voeren. Waarom staat het er dan als het niet uit te voeren is? We moeten niet altijd gelijk weer kijken naar onze zwakheid. We moeten kijken naar de persoon van de Heer Jezus. Als Hij zegt dat het mogelijk is, dan is dat ook de bedoeling dat je dat doet. En niet allemaal excuses van ja, maar dit en dat, en zo en zo, en het zit allemaal tegen, en die heeft dat gedaan, en die heeft dat gedaan, dat is ook zo'n systeem, de ander heeft het altijd gedaan. Kijk toch naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Want dat zijn de versen die we gelezen hebben in hoofdstuk 3. Waar zijn we nu mee bezig in ons leven? Hoofdstuk 3 vers 1 van Colossense. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Ja, de eerste vraag moet natuurlijk zijn, weet u dat u met Christus bent opgewekt? Want hoe weet je dat? Betekent dat je zelf dood bent, hè? Dat is nogal wat. Want als we hier zo naar elkaar kijken en zeggen van nou, we zijn toch allemaal springlevend. Maar we moeten wel eerst in de dood, met de Heer Jezus. Want anders kun je niet met hem opstaan. En hij, de Heer Jezus, is u daarin voorgegaan. Dus indien, voorwaarde, indien gij met Christus opgewekt zijt, wat doe je dan? Je zoekt de dingen die boven zijn. Want wat is daar dan te vinden? Waar Christus is. Nogmaals, het gaat altijd om de persoon van de Heer Jezus. Gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is zo mooi als je daarover nadenkt. Van de Heer Jezus is hier op aarde geweest. Hij heeft geleden, hij heeft zijn bloed gestort, hij is begraven, hij is opgestaan. Hij is 40 dagen lang, heeft hij zichzelf bekendgemaakt. En toen is hij ten hemel gevaren en hij is gaan zitten op dat moment aan de rechterzijde van zijn vader. Zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden gezet heb tot een voetbank voor uw voeten. Daar is de Heer Jezus. Hij is boven. Hij is in de hemel zelf. Zoeken. Wie zoekt, zal vinden. En hoeveel mensen zoeken eigenlijk dat? Want zoveel zijn dat niet hoor. Dat is ook een van de klachten die in de psalm, of in de, ik dacht ook in de Romeinen staat en ook in de psalmen. Van er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. Dus dat zoeken is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Want wat zoekt u eigenlijk in uw leven? Waar bent u mee bezig? Maar dan gaat het nog verder in vers 2. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. We hebben net Romeinen 12 gelezen. Het is een redelijke eredienst. Het heeft met je denken te maken. Christus is het hoofd. Je zou kunnen zeggen, hij is het brein van alles. En de bedoeling van je denken is, waar alles eigenlijk in zit, van je hoofd, is dat je lichaam dat uitvoert. En daar sta je pas bij stil als je ziek wordt ergens in. dat je een bepaalde handicap krijgt. Dat de dingen niet meer willen zoals het gaan. Dan blijkt ineens dat je denken hartstikke goed is, maar de uitvoering ineens een groot probleem. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want wat geeft de aarde? Rijkdom, welvaart, aanzien. Lijkt allemaal schitterend. Maar uiteindelijk blijkt dat geen enkele waarde te hebben. En dan staat er, want, vers 3, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wist u dat? Wij hebben een verborgen leven. Wat is dat dan? Want gij zijt gestorven, Galaten 2 vers 20, hè? Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En uw leven is verborgen met Christus in God. We hebben het onderpand gekregen van de Heilige Geest. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Wij zijn zichtbaar, voor ons onzichtbaar. Onze wandel is zichtbaar in de ogen van God de Vader. Omdat we gestorven en opgestaan zijn met de Heer Jezus. En dan staat er zo mooi, het laatste vers wat we gelezen hebben. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wanneer verschijnt de Heer Jezus? Wij verwachten hem in de lucht. Dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen we hem zien zoals hij is. Maar hij verschijnt ook op deze aarde. Wij zullen geopenbaard worden als de Heer Jezus terugkomt op deze aarde. Zult ook gij, en daar staat er zo mooi achter, daar wil ik even sterk de nadruk op leggen. Daar staat er mooi achter, die ons leven is. Is dat werkelijk zo? Is Christus ons leven? Leven met hem? Is ons denken gericht op hem? We weten dat we verborgen zijn met hem. Want hoe vaak zijn we toch bezig met de dingen die er eigenlijk helemaal niet te doen? Hij is ons leven. En je zou kunnen zeggen van, als dat dan zo is, dan is dat zichtbaar. In jouw leven. Dan is die vrucht van de geest zichtbaar. Maar wat een geweldige belofte wordt ons gegeven dan. Hè? Zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. De Heer Jezus, daar denken we de komende dagen aan, is naar deze wereld gekomen. Hij is zichzelf vernederd. Hij is de heerlijkheid die hij had bij de Vader, heeft hij opgegeven. Hij heeft zijn leven gegeven voor u en voor mij. Hij heeft in alles de wil van de Vader volbracht. Hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood van het kruis. Hij heeft zijn bloed gestort tot vergeving van alle zonden. Alle zonden. Maar hij is opgestaan. Hij is de dood. Hij heeft zijn leven afgelegd en hij heeft zijn leven weer genomen. En de heerlijkheid waar hij nu weer in mag verkeren, die heerlijkheid die hij nu heeft bij God de Vader, daar zullen we ook in verschijnen. Is dat niet fantastisch als je daarover nadenkt? Je denken gaat gewoon, je zou eens kunnen zeggen, krijg kortsluitingen. Want je snapt dat gewoon niet. Dat ons te wachten staat. En als we zo'n geweldige toekomst hebben, en nu al mogen hebben, omdat we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, laten we dan inderdaad leven met hem, voor hem, door hem en tot hem. Want hem komt alle eer en dank toe. Amen.